En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me.
In de wekelijkse podcast Echt Gebeurd worden al meer dan 10 jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurd verschenen.
Dit is geen sjamaan, dit is een achterhoeker.
Abonneer je nu op Echt Gebeurd in je favoriete podcast-app.
Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En mijn naam is Chris Baeyema. We zitten weer op de bank, Pauline. Het is 's avonds laat. Op een of andere manier is er opeens lawaai achter het huis en voor het huis, maar we gaan gewoon opnemen. Waar gaan we het allereerst over hebben?
Je oortje.
Ja, mijn oor. Want ja, vorige week ging het over mijn oor. Daar had ik een wattenstaafje in geslagen.
Ja, en sindsdien hoor ik van heel veel mensen die dingen in hun oor, of ja, wattenstaafjes in hun oor moeten doen van zichzelf.
Ja, ik heb ook eigenlijk meer reacties gekregen van, niet van niet meer doen, maar meer, ja, je hebt ook houten versies in plaats van plastic of bamboe.
Ja, doe het dan ecologisch. Ik denk, nee, gewoon niet. Maar
nou ja. Maar ik vond het ook wel fijn dat mensen andere merken gingen voorstellen. De eerste paar dagen toen ik het had, dacht ik echt van, wat is dit? Ik werd er heel erg moe van. Als we ergens waren geweest, was het net alsof we naar een popconcert waren geweest. Zo voelde het in mijn oren. Ik hoorde in mijn goede oor opeens hele lage bastonen. Dat is inmiddels allemaal voorbij. Ik ben in de tussentijd ook nog naar een KNO-arts geweest. Die zei, het ziet er goed uit. Kan wel lang duren voordat het helemaal is opgelost. En of het helemaal is opgelost. Uiteindelijk, dat weten we ook niet.
Laten we gewoon dankbaar zijn dat je niet een beroep hebt waarbij audio heel belangrijk is.
Precies. Maar ik ben er een beetje aan gewend. Ik hoor rechts gewoon veel minder. Ik was zo trots op mijn gehoor. Nou ja. En we gingen er vorige week op het allerlaatste moment uit, toen Joep opeens binnenkwam en
zo van, ik heb geniest bij economie, ik moest naar huis. Nou, dus toen hebben we, was enorm veel gedoe met een coronatest regelen.
Ja, bellen. Eerst moest je proberen door de lijn heen te komen. Nou, dat heeft echt werkelijk uren geduurd.
Maar dit weten mensen toch, dat het heel moeilijk is.
Oké, even korte samenvatting. Het heeft uren geduurd. Toen had Joep uiteindelijk iemand aan de lijn. Toen kon hij niet binnen 2 dagen 48 uur een afspraak maken. Moesten we nog een keer terugbellen. En toen ben ik met hem na een paar dagen naar de teststraat gereden hier in Amsterdam. En daar mocht ik niet opnemen, bleek.
Kan je het zelf even bespreken wat er gebeurde? Hier, moet je zeggen dat we niet mochten opnemen.
Zat hij aan?
Ja.
Oké, nou, we mochten niet opnemen. Maar er werd een ding in mijn neus gestoken, heel ver. En toen kwam er heel veel snot uit. Dat was het wel.
En over hoeveel dagen krijg je reactie?
Ik krijg mijn resultaat over 2 dagen, als het goed is, zei hij.
Oké, maar en dan nu de luisteraarsquiz. Is het voor een scholier van 18 erg om 5 dagen lang binnen te zitten? Ja of nee? Antwoord in je eigen tijd. Is het voor de verzorgende volwassenen in huis vervelend als een scholier van 18 jaar
mag ik zit? Zal ik het voorbeeld even geven? Joep, zou jij misschien even deze vuilniszak willen weggooien?
Op de hoek?
Op de hoek. Joep?
Nee, dat mag niet vanwege corona. Waar hij gelijk in had.
Ja.
Hij mocht dat niet. Maar dus wij zo van, shit.
Ja. Ja, het was ook, ik weet ook niet, we hebben dus ook nog weer moeten wachten op de coronatest. En ik weet niet of Joep nou echt hoopte dat het positief of negatief zou worden. Nou ja, dat horen jullie later. En ik heb nog gevraagd aan jullie luisteraars of jullie wilden komen met verhalen rond een beetje dom.
En ik heb 2 bijdragers van jullie vandaag. En de eerste is van Erik uit Groningen.
Nou, het was een zondagavond. Ik moet zeggen dat ik het niet precies weet. De 2e of 3e week van de intelligente lockdown. En ik was bij een vriend geweest op de fiets in de stad. En daar hadden we het tegenlicht zitten kijken. Dat was een beetje mijn al vroege coronabubbel.
Ja, het tv-programma Tegenlicht had Erik nou niet echt een heel fijn gevoel gegeven? Want het ging over...
Over de toekomst, weet ik veel, het nieuwe normaal, dat soort dingen.
Na de uitzending is hij dus op zijn fiets gestapt en naar huis gereden.
Ik zag de stad Groningen en het was helemaal uitgestorven.
Ja, het was de begintijd van corona, dus de stad had iets van een verlaten filmdecor. En terwijl hij vlak bij de ringweg fietste en om zich heen keek, dacht hij...
Dit vind ik raar, ik vind het niet leuk, ik vind dit vervreemdend.
En in dit rare landschap popte het volgende idee in zijn hoofd.
Weet je wat, we maken het gewoon nog gekker dan het al is. Ik ga gewoon op die ringweg fietsen.
En dus rijdt hij de autoweg op.
En ik voel me echt geweldig. Ik denk, dit is echt cool. En ik denk ook, die ringweg is wel een stuk groter op de fiets dan in de auto.
Hij fietst en hij fietst.
En dan op een gegeven moment kijk ik om. En uiteraard komt er toch een auto achter me aanrijden.
De auto is nog ver, maar het vervelende is, er is geen vluchtstrook.
Dus ik kon ook niet echt gewoon even aan de zijkant gaan wachten. Want er was geen zijkant. Op dat moment wisselt mijn gevoel ineens en denk ik... wat ben ik dom en ik ga heel hard fietsen. Dus ik fiets echt zo hard dat ik op een gegeven moment een beetje bloed in mijn mond krijg. Ik heb dat ook wel eens vroeger gehad met zo'n piepjestest op de middelbare school... dat ik veel te hard doorging. Nou, ik dacht, daar gaan we weer... En ik heb de eerste afslag, die moest ik gelukkig ook hebben, naar mijn huis eraf gefietst. En ik was achteraf echt een heel hoge hartslag en ik voelde me zo onnozel. En op zich was het misschien wel niet heel gevaarlijk, want ik had een lampje, maar toch, de automobilist verwachtte me niet. Ik voelde me echt een beetje dom.
Vanaf het moment dat ik weer begon met mijn podcast, zag ik dat Wiek aan het denken was hoe hij weer in de podcast terecht zou kunnen komen met een weetje of een ander verhaal. En gelukkig deed hij ook iets heel doms afgelopen week. Hij viel van een speelhuisje op het schoolplein op zijn kin, echt een hele grote schaafwond, een soort bult ook daaronder. En dus wilde hij daar graag over geïnterviewd worden. En je zult het merken, hij zit nu, hij is 5... in een bepaalde fase.
Streetje, streetje, street.
Gaan we nog een keer opnemen?
Nee, dit moet je in de podcast doen.
Ik ook.
Streetje.
Ja, moet dat in de podcast?
Ja.
Oké.
Okay. Moet je dat opeens doen, hè?
Oké.
Okay. Opeens in een verhaal of zo. Gewoon ergens in een verhaal. Het mag ook in mijn verhaal, maar in andere mensen vragen... Moet het ook misschien komen.
Maar... Opeens scheetje.
Ja, opeens.
Wiek.
Oh ja, en dan op een andere moet dan drol. En op een andere moet dan pas. Drol. Oh, hij moet nog aan, toch?
Hij staat aan.
Drol. En nu komt plas. Pras.
Oké, nou Wiek, let op. Ik verzamel nu even verhaaltjes over mensen die een beetje dom waren. Maar kun jij vertellen hoe je er nu uitziet? Wat is er gebeurd met je kin?
Ja, mijn kin. Waardoor dat komt. Het was een beetje gek. Ik speelde tikkertje. Ik zag de jongen. Ik zag Vero. Waar ik achteraan ging. Ik probeerde hem te tikken. Hij ging naar boven. Ik ging omhoog. Maar nu komt het om me. Ik wilde de andere pakken. Maar ik liet per ongeluk. Allebei mijn handen was. En ik viel keihard meteen boom op mijn rug. En toen was het grappige gedeelte. Twee meisjes keken me gewoon aan. Van huk, er valt een kind uit het huisje. Dat was wel grappig. Streetje.
Nog steeds als ik mensen bel, vraag ik hoe het met ze is. En of corona nog een rol speelt in hun leven op dit moment. En welke rol dan? En dat was ook het geval bij Jules. Dus je hoort zijn verhaal, maar eerst hoor je eigenlijk hoe het nu met hem gaat.
Ja, ik zit er vooral een beetje met mijn met mijn ouders waar ik voor zorg. Maar verder gaat het wel weer een beetje zijn gangetje.
En waarom moet je voor je ouders zorgen?
Nou, die hebben allebei Alzheimer. En ze wonen nog wel, zelfstandig. Maar ze hebben wel steeds meer hulp nodig. En het is ook nog maar de vraag hoe lang het nog zo kan blijven doorgaan.
Mm-hmm. En hoe is dat met corona dan?
Ja, dat is lastig. Want er komen wel mensen om ze te helpen. En ik ga dus ook regelmatig langs. En ja, mijn moeder is soms in de war. En eigenlijk is het enige wat dan helpt, is knuffelen. En dat doe ik ook gewoon. Ik kan niet knuffelen. Dat gaat niet.
Ja, dus jij knuffelt nog wel. Maar hou je daar dan nog rekening mee buitenshuis in verband met corona? Wat je doet dan?
Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ja, dat wordt wel een beetje minder, maar ik meet wel drukke plekken. Maar dat vond ik sowieso niet zo prettig, maar je ziet dat mensen op gewoon niet zoveel meer zich aantrekken van afstand houden. En dat probeer ik wel nog te doen.
Mm-hmm. En je knuffelt met je moeder. En hoe is het met je vader?
Nou ja, mijn moeder is wat verder in haar ziekte dan hij. Maar ik merk dat het hem zo langzamerhand ook een beetje over de schoenen begint te lopen.
Ja, en weet hij wel dat hij dement is?
Jawel, daar zijn ze zich allebei heel erg van bewust. Zelfs mijn moeder, die al een flink end is, soms wil ze 's avonds naar huis. Dan bedoelt ze naar de moeder, maar ja, die is al een tijdje dood. En dan, als je er dan gekalmeerd hebt, en ze is weer helemaal, ze is weer geland, zal ik maar zeggen. Dan weet ze ook nog wel dat ze even daarvoor in de war was en wat ze toen dacht. Dat vind ik heel wonderlijk. Dus je kunt, die dingen in haar hoofd doen het allemaal nog wel, maar niet altijd, zal ik maar zeggen.
Ja, ja.
En ze is zich van bewust dat het misgaat. En als ze dan weer geland is, dan zegt ze van zo. Nu ben ik weer helder.
Huh, echt waar?
Ja, dat zegt ze. Nou ja, niet altijd, maar dat gebeurt. Dus ik vind het heel wonderlijk hoe dat werkt, die ziekte.
En dan is ze ook echt helderder?
Ja, ik zal niet zeggen dat ze dan helemaal helder is, want ze praat wat moeilijk. Ze kan niet altijd de woorden vinden. Uh-huh. En ze vergeet natuurlijk alles. Maar ze is dan wel weer in het nu. Ja.
En gaan ze nog wel naar buiten? Hoe zit het eigenlijk met hun en corona?
Nou, hun leventje was al heel klein. Ze kwamen al niet zo vaak meer. Ze vonden het dan niet meer zo fijn om naar buiten te gaan of vrienden te bezoeken. Dat werd ook steeds minder. Dus ze zaten eigenlijk al vooral thuis. Dus voor hen is het niet heel anders geworden. Behalve dan dat de mensen ook minder vaak bij hun komen. En dat mensen meer opletten. Maar verder verschilt het niet zoveel voor ze.
Ja, en ben jij enig kind of heb je nog meer broers of zussen?
Ik heb nog een zus, die woont ook dichterbij. En die, dus als het s'avonds misgaat, is die altijd de klos. Dan gaat zij daarheen om te knuffelen. Maar ik ben wel blij dat we dat samen kunnen doen. Dus we zijn nu ook hard op zoek naar een plek waar mijn moeder dan heen zou kunnen. Dat valt ook niet mee.
Ja. En als je moeder dan in een paniek is, dan word je door je vader gebeld?
Ja. Ja. En dan probeer ik het vaak eerst telefonisch, maar dat lukt bijna nooit. Ik probeer het altijd wel. Maar goed, dan gaat daarna mijn zus er naartoe, of ik. Als het niet heel erg acuut is. Maar dan merk je dat je door af te leiden, een beetje knuffelen, zeggen van kom, we gaan even een stukje lopen. Ja, dan schiet ze uit die stressstand.
Ja, en hoe ontwikkelt dit zich bij je moeder?
Nou, dat verschilt. Dat wordt heftiger. De laatste stond mijn moeder al op straat. Die wilde weg. En toen mijn vader probeerde het tegen te houden. En overburen erbij. Dat was niet fijn.
Mm. Hey, Jules. Ja, mensen die veel naar mijn podcast luisteren weten dat mijn vader heeft ook Alzheimer. Wat ik wel fijn vind is dat hij daar goed over kan praten. En dat hij ook zegt tegen mensen als hij ermee praat van ja, ik vergeet wel heel veel. Dus. Maar hoe zit dat bij jouw ouders?
bij mijn ouders was het nooit een onderwerp wat bespreekbaar was. Dus zeker bij mijn vader hebben we heel lang gewoon met z'n allen een toneelstukje gedaan. Zo van, we doen net alsof alles nog goed is.
Oh, en hoe zag het toneelstukje er dan uit?
Nou, gewoon op visite bij ze. En, nou, het onderwerp, het ging er nooit over. Iedereen merkte dat mijn vader steeds vergeetachtiger werd. Want bij mijn vader begon het in elk geval eerder, die ziekte. Maar daar ging het eigenlijk nooit over. En ik heb hem ook met veel moeite mee naar de dokter gekregen uiteindelijk. Omdat hij gewoon daar niet over wilde nadenken. Maar als je daar zelf eerder mee bent, maak je het jezelf ook gemakkelijker. Want doordat het een onbespreekbaar onderwerp was, was hij ook, denk ik, heel alleen met die ziekte. Want hij wist wel dat er wat aan de hand was. Maar er werd gewoon niet over gesproken. Dus dan kun je het ook niet met iemand delen, hoe moeilijk je het hebt.
Mm-hmm. En hoe was het toen je eenmaal met hem naar een dokter was gegaan?
Toen er bij de geriater de diagnose gesteld is, toen ging het wat makkelijker. Omdat we toen konden zeggen van, ja maar pap, je bent ziek. Dus het is logisch dat het minder wordt. En dat, nou ja, dat is langzamerhand steeds verder gegaan. Hij was vroeger zelf was hij ondernemer en deed alles zelf, ook financieel. En langzamerhand accepteerde hij dat ik dat dan van hem overnam. Het ging heel geleidelijk. Dat is ook op zich wel mooi, ergens om te zien hoe dat gaat.
En denk je dat het hem nu ook meer veranderd heeft? Dat hij daar minder alleen in is?
Ik merk dat hij nu de ziekte verder is. Dat hij, en nu het echt niet langer te ontkennen is en die het ook wel heeft erkend, dat het hem denk ik wel rust geeft. Omdat hij zich niet meer hoeft te generen dat hij bij dingen hulp nodig heeft.
Ja, ik denk dat dat al een winstpunt is. Nou ja, Jules, ik wens je jou en je zus heel veel sterkte met het ondersteunen van je ouders.
En dan hebben we het nog helemaal niet eens over mijn verhaaltje gehad.
Oh nee, dan hadden we het helemaal nog niet over zijn verhaal gehad. Weet je wat? Dat komt zo meteen. Maar we gaan er eerst even tussenuit voor de uitslag van de coronatest van Joep. Oké, Joep, dit is even een reconstructie, want ik heb het moment niet opgenomen. Ja. Maar we doen even een reconstructie.
Reconstructie, uitslag coronatest. Joep, je hebt net je mail bekeken en...
Ik werd gebeld.
Reconstructie, uitslag coronatest, versie 2. Joep, je bent net gebeld.
Ze zei dat ik geen corona heb. En toen ging ze nog wat vragen stellen. Maar ik heb geen corona, dus dat is fijn.
Wat hebben ze voor vragen gesteld?
Of ik nog naar het buitenland ben geweest de afgelopen 10 dagen. En of mensen in mijn huis klachten hebben. Verder niets.
Oké, nou dankjewel Joep.
Alsjeblieft.
En dan is het nu tijd voor het verhaaltje van Jules. Het zit zo. Jules is gek op het Afrikaans, de taal die in Zuid-Afrika gesproken wordt. En hij had geregeld dat hij daar gedurende 3 maanden privéles kon krijgen in Stellenbosch.
Daar had ik een appartementje gehuurd in de Dorpstraat, de oudste straat van het stadje. Daar had ik een achterplaatsje en daar ging ik tussen de middag daar altijd lunchen.
En om te lunchen sleepte hij elke keer een stoel uit het huis naar het plaatsje. Maar toen zei zijn huisbaas, dat was Carmen, die zei,
oh, maar ik heb nog wel een klein tuinstelletje thuis, dus dat kan ik wel komen brengen.
Zij stapt in de auto met haar vriend en rijdt naar Jules.
Het ging om een tafel en 2 stoeltjes. Dus ik liep naar buiten en iedereen in Zuid-Afrika heeft een ijzeren hek voor zijn deur. Daar moest ik wel aan wennen.
Jules loopt naar buiten om de spullen te versjouwen en laat het hek gemakshalve even open.
En we liepen met de meubelstukken om mijn huis naar mijn achterplaatsje. En weer terug. En Karma en de vriend vertrokken. Nou, ik denk dat we echt een minuut was dat hek dus onbeheerd. Niks aan de hand. Corona reed weg. Ik ging naar binnen en ik dacht, waar heb ik nou mijn telefoon gelaten?
Jules heeft twee telefoons. Zijn Nederlandse en een nieuwe Zuid-Afrikaanse. En die is weg.
En toen dacht ik van, nou, dan pak mijn oude telefoon. Dan bel ik daarmee mijn Zuid-Afrikaanse nummer en dan gaat mijn nieuwe telefoon rinkelen.
Hij belt zichzelf op en dan wordt de telefoon opgenomen door Carmen.
Ik denk, Ik zeg, Carmen, ik bel mijn telefoon en jij neemt op, hoe kan dat nou? En toen zei ze, ja, je telefoon was gestolen, maar ik heb hem weer.
De telefoon is gebracht door een jongen die aan de overkant had gezien dat ze spullen aan het versjouwen waren.
En het moment dat wij de hoek om gingen, zag hij iemand naar binnen sluipen en die kwam vrijwel meteen weer naar buiten met een telefoon in zijn handen. En hij is er toen achteraan gerend en heeft die jongen tegengehouden en die telefoon afgenomen. En die heeft hij aan mijn huisbaas gegeven. En die hadden hem €50 gegeven voor de moeite. Nou, dat was het.
De dag erna heeft Jules het er nog met Carmen over. En dan zegt zij over die jongen...
Ik denk dat hij het zelf gedaan heeft.
En dan denkt Jules... Ja, logisch misschien wel.
Je weet gewoon dat die jongen dat doet omdat hij gewoon geen cent te makken heeft. Dus ik zit daar in een appartementje wat hij nooit kan betalen. En hij ziet al die toeristen die daar door dat dorp lopen. En hij woont ook niet op het dorp, hij woont natuurlijk in het township. Wat buiten het dorp is.
Het was niet zozeer een diefstal waar hij mee te maken kreeg, maar ja, de confrontatie met de ongelijkheid al daar. En dan na een paar dagen wordt er opeens op zijn deur geklopt.
En toen deed ik open. Ik deed mijn ijzeren hek niet open. En toen stond daar dus die jongen. En die vertelde dat hij de telefoon had terugbezorgd. En of ik misschien werk voor hem had. Want hij wilde zo graag in het toerisme werken. En toen zei ik van, nou ja, je hebt eigenlijk al geld gekregen om voor het terugbrengen van die telefoon. Dus ik vind het eigenlijk wel genoeg zo. Dus tot ziens. En toen heb ik de deur dicht gedaan.
Dit was aflevering 29 van Man met de microfoon. Heb je zelf nou een verhaal waarvan je denkt, ja, het was gewoon groter dan mezelf. Ik wist, ik moest het niet doen, maar uiteindelijk is het misschien best een bijzonder verhaal om aan ons allemaal te vertellen. Stuur dan 3 woorden in naar het nummer 084-8371-282. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon@gmail.com. Nou, volgens mij was dat het. Ik zou zeggen, tot volgende week.
Streetjes, 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 street